Dit is SBS Dutch.
Astrid, voor dit boek, Phoenix, gaan we naar mijn geboortegrond eigenlijk. Wel de andere hoek van de Achterhoek.
Klopt, ja, Winterswijk. Deze Bert Wagendorp die we misschien wel kennen van het boek Van Toe. Dat is ook een boek dat verfilmd is en wat veel kijkers heeft getrokken. Dat ging natuurlijk over wielrenners en over die beroemde etappen die ook in de Tour de France natuurlijk zit. Hij is van oorsprong sportjournalist en vandaar dat was natuurlijk Van Toe wel heel voor de hand liggend om een boek over wielrenners te schrijven. Maar ja, dit is verrassend voor hem. Maar misschien ook toch weer niet, want hij schrijft namelijk over Abel. En Abel is een jongetje dat in de 19e eeuw in Winterswijk wordt geboren. Abel heeft ook echt bestaan. En ergens in de stamboom, ver weg, terug naar verre tijden, blijkt dus dat Bert Wagendorp verre familie is van deze Abel. En ik denk dat dat ook de reden is waarom hij dus dit verhaal heeft opgepikt.
Hmm.
Nou ja, dit genre dat is eigenlijk al langere tijd best wel populair. Annejet van der Zijl is daar ooit mee begonnen als historicus, dat je dus een bestaande figuur eigenlijk eruit licht en dan research doet en alle historische feiten in een boek verwerkt, maar de rest eigenlijk inkleurt, zoals een romanschrijver dat ook doet.
Ja, daar hebben we ook al een keer eerder een boek over besproken, hè? Mary.
Klopt, ja, dat is een boek dat ook over een bestaand personage ging. En dat is hier dus weer het geval. En dat doet Bert Wagendorp heel erg goed. Ik kwam het eigenlijk per toeval tegen. Ik heb het via de grote dagbladen eigenlijk niet meegekregen. Je zou zeggen, doordat hij veel boeken van Van Toe heeft verkocht, dat er wel veel promotie omheen zou zijn van dit boek. Maar nee, dat was niet het geval. En ik ben blij dat ik het ergens langs zag komen, want ik vond het een fijn boek om te lezen. En het is ook nog eens het eerste deel van een trilogie.
Dus,
er staan ook nog twee delen in de planning. En na dit deel wil ik zeker ook nog wel de volgende twee delen lezen. Ja.
Ja. Phoenix, de memoires van Abel Sikkink. Ja, aan die achternaam hoor je al dat het dus ergens in het oosten van het land afspeelt. Vertel, waar gaat het over? Wat beleeft Abel allemaal?
Nou, Abel die komt uit een gezin met twee zussen die ouder zijn en een jonge broertje. En rond 1847 dan besluiten zijn ouders te emigreren naar de Verenigde Staten. Dat komt eigenlijk omdat in het dorp waar ze wonen, in de protestantse kerk waar zij ter kerke gaan, een dominee is die heel actief mensen erop wijst van goh, ga naar Amerika, daar is het beloofde land en daar kun je een betere toekomst voor jezelf en voor je kinderen opbouwen. En dan blijkt het dus ook dat er eigenlijk een heel netwerk is vanuit die protestantse kerk, waar allerlei mensen op verschillende plekken, zowel als in Rotterdam, waar ze dus als eerste aankomen om de boot naar New York te nemen, als op verschillende plekken in Amerika. Er zijn dan ook mensen die dan verbonden zijn aan het kerkelijke netwerk, die landverhuizers dan eigenlijk daar op weg helpen. In Nederland zijn die mensen te vertrouwen. En zij gaan ook vol vertrouwen die reis aan. Maar ja, al snel tijdens die reis blijkt dus dat de mensen waar ze dan mee in contact komen niet zo heel erg te vertrouwen zijn. Want die strijken dus gewoon geld op. Want nou ja, wat er dus ook gebeurt met dit gezin is dat ze reizen ze door van Rotterdam naar New York. En dan van New York moeten ze verder naar Albany. En dan van Albany moeten ze naar Buffalo. En van Buffalo moeten ze dan naar Sheboygan. En dat is eigenlijk de plaats, hun eindbestemming, waar ze een nieuw leven op willen gaan bouwen. Maar als ze eenmaal in Buffalo aangekomen zijn, dan zouden ze op een schip gaan, want daar waren er ook al tickets voor geboekt. Maar dan is er daar eigenlijk een chageraar. Hij doet zich wel voor als een contact via dat netwerk, maar die zegt dan dat die boot vol is en dat ze op een andere boot moeten. Die boot die is heel vol met heel veel bagage en een gezin waar ze mee reizen, die vertrouwt het ook niet. Die zeggen, nee, wij gaan niet met deze boot mee. Maar ja, de vader van Abel die besluit om dan toch op die boot te gaan. Dan voltrekt ze zich een ramp. Niet heel ver voor de plaats van bestemming raakt die boot in brand. Bijna alle opvarenden die komen om. Behalve Abel, die wordt gered. Die krijgt een plekje in een reddingssloep. En die wordt dus aan land gebracht. Zijn vader, moeder, zusjes, broertje, is allemaal omgekomen bij de ramp. Dus hij is helemaal alleen. En dan wordt hij daar opgevangen door een echtpaar, ook uit Nederland afkomstig, Zeeland. En die hebben dan een dochter, die trouwt met een man die uit Zeeland komt en die ook daar naartoe komt.
Zoals dat ging in die tijd.
Ja, ik was daar verbaasd over hoeveel Nederlanders daar, want die man die komt dus daar naartoe en die zet daar zelfs een Nederlandstalige nieuwsbode op, omdat er zoveel Nederlanders wonen, maar ook Duitsers en die lezen dan ook wel een beetje Nederlands. Die man die neemt Abel een beetje onder zijn hoede, dus die laat hem zijn eerste journalistieke ervaringen opdoen en zijn vrouw laat hem heel veel boeken lezen. Nou ja, en dat maakt eigenlijk dat Abel journalist wordt. En voor die nieuwsbode gaat hij dan ook een feuilleton schrijven, omdat hij als journalist op zoek gaat naar antwoorden van, nou ja, waarom heeft die ramp ook kunnen gebeuren? Dan heeft hij het allemaal vragen, dus dan gaat hij mensen schrijven en mensen interviewen. Maar in dit deel komen daar nog niet alle antwoorden, dus dat heeft Bert Wagendorp heel slim voor de andere delen bewaard als cliffhanger. Dus daar ben ik nog steeds heel benieuwd naar. En wat ook heel fijn is voor Abel is dat dat andere gezin, waar zijn beste vriendje onderdeel van uitmaakt, die komen later aan, want die hebben dus een andere boot genomen. En die vader wordt een succesvol paardenfokker daar. Maar hij heeft dus in ieder geval zijn vriendje Kalle dichtbij. Dus ze groeien ook samen op. En Kalle die raakt enorm gefascineerd voor fotografie als er een hele bijzondere artistieke Franse fotograaf in het dorpje neerstrijkt. Dat staat in die tijd, midden 19e eeuw, natuurlijk heel erg in de kinderschoenen. Maar dat vindt hij geweldig, dus die wordt ook leerling van die man. En dan na een paar jaar, dan trekt hij al de stoute schoenen aan om naar New York te gaan, om daar fotograaf te worden. Of eigenlijk daar zijn eigen fotograafstudiootje op te zetten. En een paar jaar daarna volgt Abel hem ook. Want ja, dan is hij een beetje de nieuwsbode in het dorpje natuurlijk ontgroeid als journalist. En dan weet Callum in contact te brengen met ook al belangrijke mensen die hij dan al heeft ontmoet. Want Kalle is een heel extraverte jonge man die daar heel succesvol aan het netwerken is geslagen. En dat maakt dat Kalle dus voor Abel zorgt dat hij sollicitatiegesprek kan bij een van de grootste kranten van New York op dat moment. Nou ja, daar wil ik graag een fragment over voorlezen, want dat is, vind ik, wel heel typerend voor een soort Nederlandse nuchterheid. En misschien is het zelfs wel de Achterhoekse nuchterheid, dat kan jij misschien beter zeggen zometeen. Maar ik heb dus een fragment dat Abel, die heeft dan met de grote baas van de krant gesproken en die ziet hem wel zitten als een van de redacteuren. Maar hij moet dan nog naar een ene meneer Bennett om over het salaris te praten en te kijken of ze het daarover eens kunnen worden.
Ja.
Meneer Bennett heeft mij gevraagd te zien of de Herald u kan gebruiken. Meneer Bennett heeft mij gisteren aangenomen. Hudson keek me onaangenaam getroffen aan, alsof hij zoveel brutaliteit en het feit dat hij kennelijk was gepasseerd, maar moeilijk kon verdragen. Hij vroeg me met u te overleggen over mijn salaris. Ik zag Hudson ogen oplichten. Ik had hem een nieuw machtsmiddel bezorgd. Of de Herald u kan gebruiken hangt uiteraard samen met uw financiële wensen. U heeft ongetwijfeld al geïnformeerd naar het weeksalaris voor een beginnend journalist bij de Herald. Nee? Nee? Nou, dan zal ik het u vertellen. U begint met $7,50 per week. Ik probeerde een gezicht te trekken zoals ik dat Kalle had zien doen in zijn gesprek met Brady. Onbewogen. Sta op en vertrek, zei een stem in mijn hoofd. Mijn benen gehoorzaamden. Ik schoof de koffie rustig van me af en stond op. Ik denk niet dat het zin heeft dit gesprek voor te zetten, zei ik. Woorden die mezelf verbaasden. Achter me hoorde ik de deur van het kantoor opengaan. Ik had geen klop gehoord. De heer Sicking is beledigd, riep Hudson naar de Chinees. Laat hem alsjeblieft uit. Mijn loopbaan bij de Herald dreigde een hele korte te worden. De man, het was een man, hoorde ik, die zojuist was binnengekomen, legde een hand op mijn schouder. Blijft u zitten, alstublieft, zei hij. Hij maakte een gebaar naar Hudson, waarna die onmiddellijk opstond en met een lichtrood aangelopen hoofd wegliep. De bezoeker nam plaats op de stoel. Het was meer een jongen dan een man. Hij had veel aandacht besteed aan zijn uiterlijk. Zijn haar was zorgvuldig gekamd en glansde van de pomenade. Een lang zwart jacket met daaronder een vers gestreken wit overhemd met een openstaande boord en een paarse stropdas konden niet verhullen hoe jong hij was. Jonger dan ik. Zijn ogen keken mij streng aan, zonder enige welwillendheid. Dit was iemand die al heel lang wist dat het niet nodig was aardig te doen tegen andere mensen en die intimidatie beschouwde als de kortste weg naar wat hij wenste te bereiken. Ik ben James Gordon Bennett Jr., zei hij, op een toon die veronderstelde dat er verder weinig hoefde te worden uitgelegd. En u bent Abel Sikkink. U bent gisteren aangenomen door mijn vader. En uit wat ik opving uit uw conversatie met de heer Hudson, maak ik op dat er enige frictie is ontstaan betreffende uw salariering. Hoewel ik onder de indruk was van zijn optreden, beschermde irritatie en woede me tegen inschikkelijkheid. Dat klopt, zei ik. De heer Hudson wil dat ik voor de Herald ga werken voor $7,50 per week. Dat doe ik niet, omdat ik daar niet van kan leven. Vindt u zichzelf meer waard? Ja, ik wil $20 per week plus $10 onkosten. Er verscheen een grijns op het gezicht van Bennett Jr. En een eigen koetsje? Misschien met een koetsier? Dagelijks een nieuw overhemd? Lidmaatschap van de New York Yacht Club? U zegt het maar. Zonder u kan de Herald het wel vergeten en we zijn ten dode opgeschreven. U kunt eisen wat u wilt. Ik keek naar mezelf. Ik zat in een kantoor op de tweede verdieping van een krantengebouw in New York. Ik was nog maar 10 jaar in dit land en mijn familie was verdronken in Lake Michigan. Er zat opnieuw iemand tegenover me die zijn uiterste best deed me te vernederen. Eerst was het een opgeblazen hielenlikker en nu een over een paard getild rijkeluiszoontje. Ik kon 2 dingen doen. Opstaan en zonder een woord weggaan. Of ik kon, voor het eerst in mijn leven, verzet bieden. Niet akkoord gaan met wat anderen voor me hadden bedacht of me probeerden op te leggen. Ik was uit eigen beweging naar New York gegaan en ik wilde niet terug naar Wisconsin. Veel verder kunnen we niet gaan, zei Bennett Jr. treiterig. Misschien nog een appartementje aan Park Avenue? Ik zei niets. Mooie schoenen, zei Bennett Jr. Duur zeker. Hij tikte me met zijn zwarte halfogen broos tegen mijn zool, alsof hij de hoeven van een paard controleerde. Je bent stil, Sikkink. Ik heb niet de hele dag. Ik moet nog een paar andere genieën aannemen. Hij ging over de grens en er trok een waas voor mijn ogen. Mijn woede richtte zich niet alleen op de jonge Bennett, maar op alles en iedereen, op het leven zelf. En er was maar 1 manier om dit te uiten. Ik kon deze ellendige, deze bully, verbaal niet te baas. Ik kwam langzaam omhoog uit mijn stoel, terwijl ik de jongen tegenover me strak aankeek. Ik zag heel even angst in zijn ogen, maar dat kan na al die jaren een product van mijn fantasie zijn. Misschien heb ik spot omgevormd tot angst. In elk geval zette ik me schrap, haalde mijn rechterarm naar achteren en gaf James Gordon Bennett Jr. een rechtse hoek waarop Old Smokey Morrissey jaloers was geweest. In vertraging zag ik Bennett achterover klappen, terwijl hij zijn verbijsterde blik op mij bleef richten. Ik voelde een hevige pijn in mijn vuist. Ik keek hem aan en deed mijn uiterste best rustig te praten. 20 plus 10, zei ik, en ik moest bijna lachen om mijn eigen woorden, die onder de omstandigheden tamelijk grotesk klonken. Op de grond wreef Bennett met van pijn vertrokken gezicht langs zijn getroffen kaak. Zijn stoel lag half over hem heen. Ik keek achter me en zag Hudson, die erbij stond als een standbeeld, met de ogen niet langer knipperen. De Chinees keek naar Hudson, in afwachting van een opdracht om in te grijpen. Toen begon Bennett te lachen, een hoge, hikkende lach die steeds luider door de ruimte klonk en die doorging tot hij de stoel opzij had geschoven en overeind was gekrabbeld. Hij wreef langs zijn kaak en bekeek zijn hand om te checken of die bloedde. Oké, zei James Gordon Bennett Jr., oké, je hebt me overtuigd, Sikkink, 20 plus 10. Hij reikte me de hand om het onderhandelingsresultaat te bezegelen. Nou, en vanaf dat moment is Abel dus journalist bij de grote krant The Herald in New York. En krijgt hij al heel snel allemaal grote klussen te doen om mooie verhalen te schrijven. En eindigt het verhaal eigenlijk tijdens de burgeroorlog in de Verenigde Staten, die dan wordt uitgevochten tussen Amerika, het zuidelijke gedeelte en het noordelijke gedeelte. En daar treedt hij dus eigenlijk op als oorlogsverslaggever. En dat doet hij dan samen met Kalle, die eigenlijk de allereerste oorlogsfotograaf is. Die heeft een speciale koets ingericht met toentertijd de apparatuur die ze daarvoor nodig hadden. En doet hij ook nog eens verslag van de burgeroorlog. En ja, dat is eigenlijk heel interessant, omdat je daar als lezer heel mooi eigenlijk ook de periode daarvoor meekrijgt. En ook snapt waarom die burgeroorlog is uitgebroken.
Ja, je zei al, het is het eerste deel van 3. Is er al aangekondigd wanneer deel 2 komt? Want ja, daar zit je natuurlijk nu met smart op te wachten.
Ja, ja, nee, daar heb ik eigenlijk geen... Ik heb dat ook niet opgezocht. Maar sommige schrijvers doen daar natuurlijk al heel lang over. Hè? Zoals, we wachten al heel lang op het tweede deel van Peter Buwalda. Maar ik hoop niet dat Bert Wagendorp er net zo lang over gaat doen als Peter Buwalda. En misschien dat we volgend... misschien wel in de winter zou een goede tijd zijn. Misschien dat er een jaar tussen gaat zitten. En dat hij misschien het hele manuscript al wel geschreven heeft. En als dat het geval is, ja, dan zie je vaak dat er ieder jaar dan weer een deel uitkomt.
Ja, ja, nou, het klinkt erg leuk. Phoenix van Bert Wagendorp. Dankjewel, Astrid.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.